Als je nou iemand ziet zitten met twee dopjes in zijn oren, zo, en er zit zo'n draadje aan, wat doet zo iemand dan? Nou, goede kans dat hij luistert naar zijn mp3-speler, toch? Nou, eigenlijk is dat heel gek, want mp3, dat is een bestandsformaat waarbij gegevens met een bepaald compressiealgoritme zijn opgeslagen. En een speler is iets wat dus blijkbaar... Ja toch? Dat is mp3. En die speler die vertaalt dat dan weer naar geluidsgolven. Dus je luistert tegenwoordig niet meer naar muziek, je luistert naar een mp3-speler. Maar ja, muziek is toch iets anders eigenlijk dan mp3? Er zijn vaak nog betere voorbeelden te verzinnen, maar het gaat hierom. We zijn eigenlijk leven in een maatschappij waarin er bijna geen geheimen meer zijn. We begrijpen gewoon hoe alles werkt. Muziek, dat is een mp3-speler geworden. En wat we vandaag nog niet begrijpen, dat weten we morgen wel. Alles is eigenlijk te vertalen in wiskunde of in mechaniek. En zo raken we het geheim kwijt. Als muziek mp3 is geworden, dan is er geen geheim meer. Er zijn wel meer geheimen. Alles met seksualiteit slaan we ook plat. Als je gaat bedenken wat platte woorden zijn rondom seksualiteit, dat gaat alleen maar over beweging. Toch? Maar seksualiteit is veel meer dan beweging. Maar als je alleen maar die platte woorden gaat gebruiken, dan denk je, nou ja, dat is het dan. En dan vergeet je dat er ook een geheim is. Of dat heb je dan misschien nooit geleerd. Met geheim bedoel ik dat er dingen zijn die eigenlijk groter zijn dan jezelf. Dingen die je eigenlijk niet precies kan pakken, die je nooit helemaal kan begrijpen. En als we het gevoel voor geheimen kwijt gaan raken, dan zou het wel eens kunnen dat we ook het gevoel voor diegene die groter is dan al die dingen in de schepping, dat we het gevoel voor het geheim van hem ook kwijtraken. Viel me net op, dat was me in mijn voorbereiding niet eens opgevallen, maar Jezus heeft het ook over dingen die voor wijze en verstandige verborgen zijn en die God aan eenvoudige mensen onthult. Maar ja, als je niet meer gelooft in geheimen. En dan is er nog iets wat uit ons leven aan het verdwijnen is. Niet alleen het geheim, maar ook schaamte. Dat gaat ook weg. Ik was vrijdag in het Sanami-huis en daar hoorde ik een leuk, tenminste ik vond het een aardig voorbeeld. Er was een Hindoestaanse man. Het Sanami-huis, dat vertelt hoe de Hindoestanen ooit van India naar Suriname naar Nederland zijn gekomen. Heel interessant verhaal. En we hadden een gids, een leuk mannetje. En we stonden bij zo'n vrouw in Indiase klederdracht met allerlei doeken en sluiers om en zo. En hij zei van ja, tegenwoordig hebben de vrouwen minder kleding nodig om zich te bedekken zomers. Ik denk, ja, hebben we wel gelijk, hè. En soms is kleding niet meer bedoeld om te bedekken, maar juist om aan te bieden. Schaamte verdwijnt. Alles over seksualiteit, daar kun je over praten. In het openbaar. En misschien is het ook niet zo gek als seksualiteit niet meer is dan wat er onder een motorkap gebeurt. Nou ja, dan kan je er ook gewoon over praten, toch? Nou is schaamte wel een ingewikkeld woord. Dus waarschijnlijk pikt niet iedereen meteen op wat ik bedoel. En ik ben er zelf ook nog niet helemaal over klaar. Kijk, de Bijbel praat wel open over seksualiteit. Hè? Als je Hooglied gaat lezen en Spreuken. Nou, dat is allemaal heel, heel open. Er was, denk ik, en er is heel veel onterechte schaamte en preutsheid. En daar gaat het niet over. Er is ook zoiets als gezonde schaamte. Kijk, als seks niks meer is dan een contactsport, nou ja, dan heb je ook niks meer te verliezen, toch? En dan maakt het niet meer uit. Dan kun je gewoon alles weggeven, toch? Maar wij zijn kostbaar in Gods ogen. En schaamte heeft er denk ik ook mee te maken dat wat kostbaar is en wat kwetsbaar is, dat je dat moet beschermen. He, dingen die kostbaar en kwetsbaar zijn, dat doe je voorzichtig mee, die stop je weg soms. En dan wordt schaamte gezond. Wij zijn kostbaar in Gods ogen, jullie zijn kostbaar in Gods ogen. En dus is het goed om sommige dingen te bedekken, om die te beschermen. Je schaamt je niet omdat je lelijk bent, maar je schaamte is er ook omdat jullie zo mooi zijn en kwetsbaar. En daar hoort schaamte ook bij. Nou, wat er gebeurt tussen man en vrouw, dat is blijkbaar zo kwetsbaar en kostbaar, dat het waard is, tenminste zo is wel bedoeld, dat het waard is om beschermd te worden. Nou, en dat is denk ik de plek waar schaamte hoort. Ja, en wat gebeurt er dan precies? Nou, dan komen we weer bij het begin van de preek. Misschien is dat ook wel zo'n geheim. Paulus die schrijft in Efeze 5 over de relatie tussen man en vrouw. Efeze 5 vers 31, daar zegt Paulus: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot. Nou, mysterie, dat is natuurlijk een ander woord voor geheim. Misschien vind je dat een prettiger woord. Maar hoe dan ook, dat één worden tussen man en vrouw, dat is een geheim, zegt Paulus. Dat kunnen we niet helemaal pakken, hoe dat zit. En dan zegt hij er nog wat bij, hoor. Hij zegt: dit mysterie is groot en ik betrek het op de kerk en op Christus. Er is dus een geheim tussen man en vrouw en er is ook een geheim, zegt Paulus, tussen Christus en de kerk. De ontmoeting tussen God en mensen, dat is ook een geheim wat je niet helemaal onder woorden kan brengen. Maar als we nou bezig zijn om het besef voor een geheim, een mysterie kwijt te raken tussen man en vrouw, dan lopen we dus ook het risico, misschien omdat we het geheim van God kwijt gaan raken. En er zijn natuurlijk nog wel veel meer geheimen. Muziek, kunst, vriendschappen kunnen ook geheimen hebben. Maar als we dat kwijtraken, dat gevoel, dan raken we misschien ook wel het geheim van God kwijt. Ik was pas aan het praten met Simon van der Lucht, dat is een dominee uit Delft. En nou, we hadden het over het bezinningsweekend. Wij hadden een bezinningsweekend met onze kerkraad en zij met hun kerkraad. En zij hadden het over relaties en seksualiteit. Nou, toen hadden we het ook over schaamte. En toen koppelde Simon er iets anders aan. Hij zei van ja, we hebben niet alleen geen gevoel voor schaamte meer. We hebben ook niet echt meer gevoel voor wat heilig is. Alles is maar gewoon. Alles moet kunnen. We hebben geen gevoel meer voor wat heilig is. En ik denk dat dat er inderdaad bij hoort. Nou, zonder dus nu allemaal precies vast te leggen wat geheim is, wat schaamte is. Als je precies kan uitleggen wat geheim is, dan is het geen geheim ook meer. Dus dat kan denk ik ook niet. Maar geheim en schaamte die horen denk ik bij het ontmoeten van de heilige God. Nou, en ik wil vanochtend daarom iets vertellen uit Jesaja 6 en uit Matthäus 11. Die lijken heel tegengesteld, want Jesaja 6 gaat over de hoge, grote God. En Matthäus gaat over God die heel dichtbij is, maar ik denk dat ze bij elkaar horen. En dat ze wat vertellen. Ja, misschien vertellen ze het niet, maar het is een geheim. Maar eerst dat visioen van Jesaja. Nou, Jesaja ziet daar serafs. En die serafs, hij ziet ze niet alleen, die roepen ook. Hè. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. En wat is dat nou, heilig? Wat is heilig? Nou, als je wat ouder bent, dan zeg je, nou, heilig is apart gezet. Altijd geleerd, heilig is apart gezet. Je had de tempel en daar stonden heilige vaten in. Waarom waren die vaten heilig? Waren door gewone pottenbakken gemaakt, maar ze waren apart gezet voor de tempel. Apart voor God. Dus dat is heilig. En zo kunnen wij ook heilige mensen zijn. Niet omdat we zo bijzonder zijn, maar we zijn apart gezet. Door God, door de Heer Jezus en voor God. Heilige mensen. Maar dit is natuurlijk één kant van wat heilig is. Dat is heilig in de schepping. Heilige mensen, heilige vaten, dat is allemaal schepping. Maar in de Bijbel staat dat God zelf heilig is. Wat is dat dan? God is heilig. Nou, als je daarover gaat nadenken, dan kom je bij Jesaja 6 uit. Die tekst die hoort bij God die heilig is. Jesaja ziet een God die zo groot en anders is dan alles wat hij ooit heeft gezien. Alleen zijn mantel al vult de tempel. En dan zie je Jesaja omhoog kijken. Eigenlijk tot helemaal, tot zover die kan, overal is God. Een onmetelijke hoogte die nergens ophoudt. En heel die tempel die staat te trillen op zijn voegen. Zo'n ontzettend groot gebouw, maar het valt bijna uit elkaar. Heilig, dat is de schepper. Hij is niet geschapen, hij is de schepper. Hij is onvergelijkbaar, hij is God, hij is anders. Hij is verborgen. Die tempel is ook vol met rook. Hij is eigenlijk ook ver boven alles wat wij kunnen verzinnen of bedenken. God is het geheim. Hij is heilig. En om dat geheim, dat verborgene ziet Jesaja dan die serafs. Nou, dat zijn een soort, waarschijnlijk brandende of vurige slangen zijn dat. Seraf, dat betekent branden in het Hebreeuws. Ook misschien wel het branderige gevoel wat je krijgt als een slang je bijt. Branden. En er zijn ook afbeeldingen gevonden uit het oude Midden-Oosten waarin serafs, dus van die brandende, vurige slangen, bij goden staan om ze te beschermen, om ze te bewaken. Nou, hier zijn dus ook serafs die God omringen, de God van Israël. Maar het bijzondere is dat deze serafs God niet hoeven te bewaken. Nee, ze moeten zichzelf beschermen. Ze moeten hun vleugels om hun ogen slaan. En ze moeten hun vleugels om hun onderlichaam slaan. En dan hebben ze er nog twee over om te vliegen. Maar ze hebben dus vleugels nodig, niet om God te beschermen, maar om zichzelf te beschermen. En tegelijkertijd roepen ze: heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig, de Heer van de hemelse machten. Ze moeten zich beschermen, maar tegelijkertijd brengen ze God eer. Ze willen bij hem zijn en hem eren. En tegelijkertijd moeten ze zich beschermen, omdat God zo heilig is en zo anders. In de vorige vertaling stond trouwens dat ze twee vleugels gebruikten om hun voeten te bedekken. Dus niet hun onderlichaam, maar hun voeten. En in het Hebreeuws en in de vorige vertaling lees je ook dat ze hun voeten bedekten. Maar daar wordt waarschijnlijk inderdaad mee bedoeld, niet dat ze hun voeten bedekken, maar dat ze hun onderlichaam bedekken. Hun geslachtsorganen. Het staat voeten, maar het is een eufemisme. Maar misschien hoort dat ook weer bij schaamte, dat je soms net iets anders zegt. Nou, wanneer je God ontmoet, de heilige, dan zou je kunnen reageren als die serafs. Aan de ene kant wil je bij hem zijn, en aan de andere kant moet je terug. Moet je jezelf beschermen, want hij is wel God. Of je reageert net als Jesaja, eigenlijk vergelijkbaar. Jesaja die beseft ook, hè, ik ben in Gods aanwezigheid. Ik weet niet eens of hij het beseft. Maar als je in Gods aanwezigheid komt, dan allerlei vragen over hoe dat nou zit met verzoening. En waarom dat nou moet, die vragen die vallen weg. Omdat je beseft dat woorden zijn die verwijzen naar hoe het echt is. Je bent niet meer bezig met de landkaart, maar je staat voor het uitzicht. Dit is zo groot. Zoveel groter dan je zelf bent. En Jesaja, die roept het uit. Met zijn hele lijf, wee mij. Want ik heb de levende God gezien. En ik ben een mens van onreine lippen. En ik woon te midden van mensen die ook onreine lippen hebben. En dan komt zo'n seraf met een gloeiende kool. En die raakt zijn lippen aan. En die zegt, je schuld is geweken. Je bent rein. Je zonden zijn teniet gedaan. Hij is heilig geworden, Jesaja, door God. En dan vraagt God, wie zal ik zenden? En dan zegt Jesaja, zend mij. Hij is heilig voor God. Nou, heilig is dat je reageert als Jesaja. Eerst wil je wegkruipen omdat God heiliger is. Hij is zoveel groter dan jezelf en dat het woord groter, dat slaat al helemaal nergens meer op. Maar tegelijkertijd wil je bij hem zijn. En dat kan alleen wanneer hij je reinigt. Nou, bij allerlei mensen in de Bijbel zie je dezelfde reactie. Dicht bij God willen zijn en tegelijkertijd niet kunnen. Dat is heilig. Nou, nu die tweede tekst. En we hebben de laatste tijd stilgestaan bij Matteüs 11. Die versen uit Matteüs 28 tot en met 30. Kom bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Nou, bij wie kom je dan? Ja, dan kom je bij Jezus. Maar hoe is Jezus dat? Nou, hij zegt, neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hoe is Jezus? Wat is hij nou voor iemand? Nou, hij zegt zelf, ik ben zachtmoedig. Ik ben nederig van hart. Maar het bijzondere is natuurlijk, wanneer Jezus zegt, ik ben nederig, ik ben zachtmoedig, dat hij niet alleen iets zegt over zichzelf. Want net daarvoor heeft Jezus gezegd, alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand dan de Vader weet wie de Zoon is en wie de Vader is. Dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Wanneer Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig, dan zegt hij niet alleen iets over zichzelf. Dan zegt hij ook iets over God. Want zo zoon, zo vader, zo vader, zo zoon. En dan ga je nadenken, kan God nog dichterbij komen? God zegt, kom bij mij. Kan hij nog dichterbij komen? Hij is dus niet de God ver weg, maar hij is heel dichtbij. En hij is niet afstandelijk en verheven. Nee, hij zegt, ik ben zachtmoedig. Ik ben nederig van hart. Als we in onze zoektocht naar rust op weg gaan naar God, wie vinden we dan? Wie ga je dan vinden? Of wie zoekt jou? Nou, je vindt iemand die zachtmoedig is en nederig van hart. Iemand die nederig is. Het is misschien geen wonder dat de beste preek ooit, voor wat het waard is, de beste preek ooit hoor, maar de beste preek ooit was van Augustinus. En die ging hierover. Die vertelde dat mensen op zoek naar rust en dat ze dan bij God komen en dat God nederig is. Ja, en hoe ga je dan reageren als je dat ontdekt? Ik kan alleen maar naar mezelf kijken in dit geval. Ik weet niet hoe u gaat reageren, maar ik weet, 2 jaar geleden hadden we als thema voor kerst hadden we feest. Gods zoon werd mens. En ik dacht nog bij mezelf, feest, Gods zoon werd mens. Word ik nou meteen blij? Waar moet ik nou aan denken? En wat is er nou zo feestelijk aan dat God zo'n mens werd? Wat is er nou zo feestelijk aan? Je bent heel snel geneigd om te zeggen, nou ja, want hij kwam om voor onze zonde te sterven. Maar dat is Pasen en Pinkst, dat is Goede Vrijdag. Dat is niet feest, God zoon wordt mens. Dat is feest, God zoon is gestorven voor onze zonde. Feest, God zoon wordt mens. Ik ben toen echt een tijd mee bezig geweest. Gewoon dat je zo door de week heen erover nadenkt. En toen ontdekte ik eigenlijk wat er ook opgesloten zat in deze tekst. Gods zoon werd mens. God heeft geen toneel gespeeld. Nee, Gods zoon werd mens, maar hij bleef zichzelf. Hij bleef God. Hij speelde geen ander karakter. Hij werd niet anders. En dus liet Gods zoon, toen hij mens werd, liet hij zien hoe God echt is. Want hij was God. En hoe is hij nou? Hoe is God? Nou, hij zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Onze God is dus een nederige, dienende God. Het is niet zo dat God tussen Bethlehem en kerst, Bethlehem en Pasen, een dienaar was en dat hij daarna heel snel weer veranderd is, een heel ander karakter heeft gekregen. Nee. Zo is God, zoals hij hier staat. Wij praten altijd over de almacht van God, hè, als het over het lijden gaat. En dat noemen we heel makkelijk, almacht, zo, en dan tekenen we het uit en we praten erover. En dan vergeten we dat we over een geheim praten. Hoe is God nou? Dat is toch een geheim? We praten over God zelf. Hoe is God nou? Hier staat het. Hier staat ook iets over God. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En toen ik daarover na ging denken, ik was er bijna 2 weken stil van. Ik denk, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat God, die God uit Jesaja 6, dat hij nederig is? Dat hij zich niet opdringt? Dat hij dient? Hoe kan dat? Ik had natuurlijk wel 100 keer Matthäus 11 gelezen. Maar het was nooit tot me doorgedrongen. Het was, zoals Jezus zei, verborgen gebleven. En dit is het wonder dat de God uit Jesaja 6 dezelfde is als de God uit Matthäus 11. Er is geen tegenspraak. De heilige God is tegelijkertijd de nederige God. Nou, als je hier bent en daar iets van beseft, misschien een andere keer, maar dan ontdek je dat je bij een geheim komt. Dat je bent gekomen aan een strand, wat uitkijkt over een onmetelijke zee. En nederig, daar wordt God alleen maar heiliger van. Daar wordt je alleen maar groter van. En dan zeg je van, als ik dit weet, nou ben ik gekomen in de nabijheid van de heilige God. En het is een geheim. We zijn allemaal gemaakt naar Gods beeld, samenvattend. Jullie zijn kostbaar in Gods ogen. En we zijn blijkbaar zo kostbaar dat God dingen in de schepping heeft gelegd die, als het ware, geheim zijn. En dat is mooi, want dan weten we dat die dingen beschermd moeten worden, dat ze soms verborgen moeten blijven. En dat die dingen kunnen verwijzen naar het grote geheim, naar God zelf. Want hij is nog zoveel groter. Hij is de ongeschapene. Hij is de heilige van Israël. Nou, als we die God ontmoeten, dan vinden we rust. Want hij is tegelijkertijd de nederige, de dienende God. Hij is de enige die ons rein kan maken door het bloed van de Heer Jezus. Hij is de enige die ons rust kan geven. Hij is heilig en nederig. Hij is God in ons midden. Amen.